I do the top?
Yeah.
More or less. Quite a month later, we took some in the compartment. Now we're facing the telephone. How do you hope to work? Afgelopen week daar ook in de voorbereiding mee bezig was. En dat ik echt merkte toen de discipelen in Johannes 15 zeiden van zonder mij kunt het doen. Ja, dat heb ik echt ervaren. Ik kon ook echt niks. Ik kwam er gewoon niet uit van de week. Ik had geen volgorde in mijn preek. En ik dacht, ja, dit is wel niks. Zondag. En uiteindelijk, na gebed, merk ik dat de Heer mij daarin echt wel woorden gegeven heeft. Dus, we zijn benieuwd wat we vanmorgen kunnen delen met jullie. Afgelopen weken zijn we al bezig geweest met het thema handelingen van de Heilige Geest. Ook wel bekend als het Koninkrijk heeft jou bereikt. De discipelen hadden intensief met de Heer Jezus opgetrokken, 3 jaar lang. Wat ik net zei in Johannes 15, zonder mij kunt u niks doen, dat hadden ze heel goed begrepen. En ook de laatste woorden, toen Jezus in Handelingen 1 vers 8, schrijft van wat daar opgeschreven is van hij ging naar de hemel, dat daar gezegd wordt net voordat u had opgenomen, maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan het einde van de aarde. Nou, Ruben, Jacob en Kees, ze hebben afgelopen weken al veel gesproken over het belang van intimiteit, dus echt pijn doorbrengen met God, om opgeladen te worden en ook echt iets te brengen kunnen hebben, maar ook over eensgezindheid waar het vorige week over ging. Als we graag zijn zegen willen ontvangen voor ons leven, dan is het belangrijk om eensgezind te zijn. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb de afgelopen zondag en de afgelopen week ook naar de zondag over na zitten denken. Ik denk, hoe is dat eigenlijk in mijn leven? Wandel ik zo eensgezind met iedereen? Of hapert het daar wel eens in? Ja, ik wel. Dat is eerlijk, nee. En ik weet niet hoe het in jullie leven is, maar ja, dan kun je voor jezelf nagaan. En ook, hoe is mijn tijd met God? Ik ben door zijn voorbereiding waar ik nu doorheen ben gegaan. Ik zou eigenlijk liefst elke week willen preken. Klinkt misschien net, maar je bent zo bezig in zijn woord. Je wordt zo opgebouwd. En dat ik me afvraag, waarom doe ik dit niet standaard? Dus ik merk een gebrek bij mij. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik hoop dat jullie het verlangen hebben en krijgen door alles heen, ook door de preking heen, dat het niet alleen woorden blijven, maar dat je denkt, hé, daar ga ik iets mee doen. Ik wil het ook. Ik wil dieper met de Heer Jezus. Ik wil verder met hem wandelen. Neem je op, pony. Super. Anders komen we namelijk niet verder in het leven. Dan zijn we, net als die kerel die naar de dealer ging en die kocht een Tesla. Ik dacht, hé, mooi apparaat. Vroeger had ik een Suzuki Swift. Die had ik veel trouwens. En nu heb ik een Tesla. Hij koopt hem, hij betaalt hem. Hij gaat erin zitten en hij wil hem wegrijden. Maar nou, hij doet het niet. Hij dacht, ah, natuurlijk, het is zo'n nieuw model. Even tanken. Dus hij tanken. Ja, rondom die Tesla heen loopt, maar hij ziet geen benzine tank. Nou, oh ja. Ja, dit is waarschijnlijk zo vernuftigd. Dan zet ik gewoon benzine erin, maar rijdt hij wel. Als hij allemaal jerrycans erin zet in de koffiebak. Maar nog steeds komt hij niet weg uit de show. En die kerel die dieren denkt, snel doen. Hij loopt naar toe en zegt, wat ben je aan het doen? Ik zeg, ja, ik kom nergens. Ik kom niet weg. Ik stap en hij zegt, nee, je moet de stekker erin doen. En dan laat hij op. En als hij opgeladen is, rij je weg. En als je leeft met hem, steek je weer stekker en dan laat je weer op. Maar zo sta ik ook met ons als christenen. Als we een nieuwe schepping geworden zijn, dan kunnen we niet blijven leven op de oude manier. We moeten ons steeds opladen, tijd doorbrengen met Jezus. Omdat hij ons wil opladen en ons ook door dit leven verder heen wil brengen. Hij wil ons sterken, versterken en vervullen. Hij wil ons vervullen met de Heilige Geest. Waar ook het hele boek Handelingen over gaat. Nou, je kunt het dus nog zo goed voor hebben en zin hebben om te reizen. Maar als je met de verkeerde dingen gevuld hebt, of als je niet aangesloten bent op de juiste bron in je leven, dan moet je ook niet afvragen waarom kom ik niet verder. Want er is maar één bron van levend water, staat er in Jeremia 2, en dat is God zelf. Hij wil onze bron zijn van levend water. En dan zijn we niet zoals een pessimist die zegt, hé, maar het glas is half leeg. We zijn ook niet als een optimist die zegt, hé, maar het glas is half vol. Maar we kunnen dan zeggen, net als de psalmist, mijn beker vloeit over. Dat is wat de Heer ons wil geven. Want als onze beker overvloeit, hebben we genoeg voor onszelf. Maar ook voor degene die naast ons zijn. Dat stel ik eruit. Dus waar is je belang? Als je vol wil zijn van God. En dan ook voor je beker wil zijn, ook voor de naaste rondom je heen. Dan is het goed om aangesloten te zijn. Vol te zijn met de Heilige Geest. Nou, door de vervulling met de Heilige Geest kwamen mensen tot bekering. En elke keer als het evangelie verpreekt werd, dat zien we ook bij Jezus, wordt het bevestigd met tekenen en wonderen. En dan zoek ik even de brief van Lucas. We gaan naar Handelingen 3. Je mag het opzoeken, maar ik heb het geprojecteerd voor degene die geen Bijbel hebben. Voor de jonge gasten achterin. Ah, die hebben natuurlijk nog bloed, dat is goed. Die gaan we even lezen. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel. Tijdens het uur van het gebed, het negende uur. Dat was op het heetst van de dag in die tijd. En de man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem daarom bij de tempelpoort, die de schoot genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hem die de tempel binnenging. Lijkt mij bizar dat je elke dag een keer op moet tillen en elke dag bij de tempel is. Over liefde gesproken van je naaste. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat ze de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. Dus dan denk ik, waarschijnlijk, want hij kan zo. Hij mag een liefdegave. Als hij ze aankeek, dan had Petrus niet hoeven te zeggen, van, kijk ons aan. Dus hoe hij daar zat, hoe hij over zichzelf dacht, daar gaan we zo wat verder over. Op in. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. En Petrus zei echter, zilver en goud, dat heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand, richtte hem op en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God lopen. En zij wisten dat hij degene was die voor hun liefde gaf bij de schoonpoort voor de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. Als ik dan lees dat die kerel springt en zingt en loopt, dan moet ik echt ook in de voorbereiding ook vanmorgen denken aan Eefje. Dan denk ik, jongens, wat hebben wij laten liggen in onze jaren? Zij staat hier te starten, heerlijk. Misschien dat u bent, blij zijn. Maar ik vind het fantastisch. Dat we, ja, hebben wij dat ook nog. Dat we zo blij zijn en dankbaar zijn dat we gered zijn. Dat we zo rond kunnen rennen. Nuffelen. Maar die man, die zat bij de tempelpoort, een kreupele man. Die zit er sinds zijn geboorte, heb je elke dag gedragen. Elke dag. Maar waarom zat hij niet in de tempel, dacht ik dan? Ik weet het niet. Ik wil met jullie kijken naar die kreupele man en naar de discipelen. Kijken wat we vandaag de dag wat kunnen leren van hem en van de discipelen. En hoe Jezus ons vraagt eigenlijk om te gaan met de kreupelen. We gaan er op drie manieren naar kijken. Je kan kreupel van hart zijn, kreupel in je denken of kreupel in je lichaam. Ik heb niet zelf het woord juist. Zit je nou? Elke dag. Kreupel. geschreven in die tijd niet echt getroffen. Er werd niet echt naar je omgekeken. Er werd gedacht, dat kan je iemand meelezen. Als je breuk of blind was, dan dacht ze van, heeft hij zonde gedaan? Heeft zijn familie zonde gedaan in zijn voorgeslacht? Is dit dan het gevolg dat hij daar zit? Maar ja, wat er gebeurd was, hij kon niet lopen, net als alle andere mensen, maar elke dag zat hij eruit. En dan zat, hij zat ook niet ergens anders, want ze hadden hem ook naar ergens anders denken. Nee, hij zat elke dag daar. En dan denk ik, dan beeld ik me in, dan ben je daar als kreupel, dan zit je daar, vraag om een liefdesgave, maar waarom ging hij dan de tempel niet in? Mocht hij er niet in? In de Bijbel staat dat je niet tot God mag naderen als je kreupel bent of er een gebrek in je is. Hoe is dat dan voor zo'n man? Want vervolgens toen hij niet meer kreupel was, kon hij in één keer erin. En Jezus van Nazareth was aan het kruisen en begraven. En sommige mensen zeiden wel dat hij opgestaan was, maar ja, hij zit daar nog. Had hij dan elke keer dat Jezus daar voorbij kwam, had hij dan misschien harder moeten roepen? Want hij had wel gehoord van Bartimeus. Dat was die blinde. En Bartimeus die ging heel hard roepen. Zei, Jezus! En dat de mensen zeiden, wat normaal. En stil. En dat hij nog harder ging roepen. Maar Jezus, genees me. En dat hij naar Bartimeus toe ging, wat wilt u dat ik doe? En dat ik weer zien zal. Roepen wij nog tot God? Roepen wij nog wel eens tot God? Schreeuw het daar nog uit. Hè? Of denk van, ja, dat kan niet. Als je moeite hebt, of mij. Psalm 50, vers 15 staat: roep mij aan in de dag van de benauwdheid, en ik ruk u uit. En ik zal u eerder zeggen, dat is het gevolg. Roep mij hem nog echt aan. En voor hij moest denken aan het moment dat ik met Ellen over op het strand was, dat we gingen schreeuwen zo hard mogelijk naar de zee toe. Dat Ellen zei: kan je dat niet maken? Ik zei, nee, doe maar. Nee, jij eerst. Dus ik schreeuw. Dus, oké, okay, ik zei, ja, kijk. Uiteindelijk Ellen ook. Oh, best leuk. Ik en alle. Maar roepen we nog op onze God, want daarom deed je het. Daarom deed je het ook. Petrus en Johannes keken met de ogen naar Jezus. Naar die man. Van Jezus naar die man. Zeiden, kijk eens aan. Er kwam waarschijnlijk als muziek in zijn oren. Hij dacht, hé, dat ga ik wel krijgen. Ik kreeg alleen iets heel anders dan hij eigenlijk verwachtte. Want hij kreeg niet iets tijdelijks waar hij zijn dag mee door kon komen. Nee, hij kreeg iets eeuwigs. Los van genezen van zijn lichaam. Kon hij de tempel in, kon hij tot God komen. Hij loofde en prijsde God. En hij dankte hem. En ik weet niet hoe u hier vanmorgen zit. Waar u mee bezig bent. Misschien is u hoofdgedachte wel vol, de hele dag van, hoe kom ik mijn dag door? Vol van zilver of goud. In deze tijd noemen we dat dan crypto's of bitcoins. Elke dag bezig om je geld te verdienen en verder te leven en om de volgende dag door. Maar de hoop dat God die ooit zal aannemen als een kind, maar die is er eigenlijk niet meer. Of de hoop dat u niet meer zo'n vreugde kan ervaren als kind van God. Zoals bijvoorbeeld Eefje heeft, die is er ook niet meer. En dan vraag ik u te zien, net als de discipelen zeiden, want zij zeiden, kijk mij aan, maar kijk de Heer Jezus aan. Hij werd voor ons verhoogd, dat Ellen ook al zei, aan de kruis. En hij zit ook aan de rechterhand van de Vader. Omdat hij het werk verbracht heeft. Er hoeft geen werk meer gedaan te worden voor ons. Hij heeft al onze zonden gedragen, dus ook voor u. Ik weet niet of u hem al kent. Maar stel het dan niet uit. Geef je leven aan hem. Hij wil u echt compleet vergeven. En vertrouw daarop. Want ieder mens wordt daar kreupel geboren, namelijk niet in staat om tot God te naderen. Maar door Jezus mogen we tot hem komen. Hij draagt ons. Hij komt naar ons toe. En ken je hem wel? Dan is mijn vraag, dat is ook een vraag die ik mezelf gesteld heb. hebben nog een boodschap, een woord voor de kreupele mensen die buiten zijn. Er gaan zoveel verloren. Zoveel die hem niet kennen, die nog nooit van hem gehoord hebben. Ik snap dat zelf niet, ik snap het ook in mijn leven niet, maar dat ik er soms zo bijna ongeïnteresseerd of niet geraakt door kan zijn. Terwijl de Heer zegt in zijn woord, ik wil dat niemand voor me gaat, dat alle voldaan komen. Je kunt het toch niet voor jezelf houden? Of zie ik iets verkeerd? Ik weet niet hoe het er nu leven is, maar ik verlang naar dat God u zo aanraakt. Dat u met vrijmoedigheid kan getuigen van de Heer Jezus. Kan de Heilige Geest ons nog gebruiken om mensen tot Jezus te brengen? Hij wil ons toerusten en vullen met zijn geest, zodat we ook kunnen zeggen, nou, wat ik heb, dat geef ik in. Wat je ook kan zijn, is kreupel in je denken. Het kan al zijn dat je al lang binnen bent, dat je al lang zijn kind bent. Maar ja, maar dat je eigenlijk ziet dat je niet weet wat hij eigenlijk gedaan heeft. Hij zegt in Romeinen 8:32, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dat je zijn kind bent, en dat je zo vast zit in oude patronen, door je opvoeding, of door wat de maatschappij geleerd heeft, dat je gewoon vast zit. Dat je denkt, ja, dit is zo. Terwijl het zo is. Dat je eigenlijk elke dag op plaats neemt in de poort, pas van dat je naar binnen gaat, in de tempel. Hij heeft u genezen, nieuw hart gegeven, de geest van zoonschap ontvangen, maar toch blijven we in ons denken kreupel, denken we armoedig over onszelf. Heel eerlijk mensen, dat ben ik wel eens. De deur staat open. En je blijft gewoon binnen zitten in je kooi. Want dat is wat je al die jaren gedaan hebt. Terwijl je binnen kan dansen in de tempel. Zit je in de weer op de stoep. Hoe is dat met u? Dan had ik beter van mezelf verwacht. Terwijl hij eigenlijk met zijn armen maar het open staat. Dan zeg ik, heel stom. En dan denk ik, ja heer, ik vind mijn liefde eigenlijk gewoon mee. Dat vind ik soms ook weg. We hoeven niks voor te doen. Dat zijn we eigenlijk gewend, helemaal geconditioneerd dat we iets moeten doen. Maar hij biedt het aan. En dat hij van me houdt, kun ik me dan maar op te gaan. Dat, ja, daar kan ik zo niet bij. Maar als je hierin herkent, zegt hij ook vanmorgen tegen u, zie op mij. Dat betekent, is hetgeen wat hij over u zegt in zijn woord, hetzelfde als u over uzelf denkt. Ik moet daar continu een druk mee geven, goed is niet mogelijk. Er moet iets vernieuwd worden. Toen het volk Israël in de woestijn, gebeten werd door de slangen, vurige slangen stuurde hij. Omdat ze wilden wandelen naar hun eigen wil, naar hun eigen gedachten. Toen gaf God een uitweg, namelijk de koperslang. De koperslang, zegt het woord, is het voorbeeld van Christus die verhoogd is voor ons aan het kruis. Er is ook voor onze denkbeelden een uitweg. Namelijk zie je op Jezus. En wanneer je kreupel bent in je denken, vraag. Ja, dan vraag je onze zin op hem. Dan vraag je een training. Vroeger had je een paard en een wagen. En die, ik heb hem nooit gezien hier, een paard en een wagen. Volg jij misschien? Ja. Dat klinkt alsof je hem nog voelt. Alsof je... Maar dan trek je wel die kars voor je. En zo kan het ook wel zijn met ons brein. Zulke diepe sporen betrokken. Omdat ze zo vaak hetzelfde werken. Als je dan eruit wil uit dat voor, dan wordt het lastig. Dan moeten ze, ja, kregen ze er vroeger uit? Had je dit bal vroeger? Was dit vroeger? Zo'n kwart spoor dat je er moeilijk uit kon komen. Maar vast. In ieder geval dat je vast zit in de modder. Dat je wiel er vast komen te zitten. Zo kan ons Brian ook zijn. Vraag de training. Ruben had het vorige week over metanoia. Mooi woord voor bekering. Namelijk anders gaan denken. Dan kan het ook niet makkelijk zijn, want dan vraagt de Heer, dat staat ook in mijn taal, om inspanning. Klopt. Een nieuw denken. Zijn woord, zegt Spreuken, is als honing voor de ziel en medicijn voor het lichaam. Nou, wil je genezen worden, dan kreupel zijn in je denken. Begin dan met het lezen van het woord van God. Ik denk dat het een goed recept is, wat de dokter zegt. Vandaag tot ons gezegd. Vandaag tot ons gezegd. We kunnen alleen maar leugens in ons hoofd bestrijden, namelijk met waarheid. We kunnen er alleen maar waarheid tegenover zetten. Ze vervangen. Maar hoe moeten we dan als gemeente omgaan met mensen die eigenlijk anders denken? Of die moeite hebben. Wat zou Jezus doen? Jezus was vol van genade en waarheid. Hoe zouden wij dan moeten handelen? Ook vol van genade en waarheid, denk ik. De waarheid brengt me ook in genade. Dat iemand omgaat. Was die persoon de eerste keer niet begrijpt? Misschien wel de tweede keer. Maar wat doe je dan als die de 100ste keer nog niet begrijpt? Nog steeds genade. Het kan ook wel zijn dat je iemand moet wijzen dat hij de verkeerde weg behandelt. Om die persoon tik te geven. Positief. Kom op, die weg in. Dat is beter voor je. Hebben we als discipelen nog iets te geven? Namelijk een luisterend oor. Kunnen we nog echt luisteren naar elkaar? Kunnen we nog een schouder geven aan iemand die wil huilen? Niet één keer, nee, misschien nog niet 100 keer. We denken aan een kerel uit de andere gemeente. En het was altijd leuk om blij met de blijde te zijn, maar treuren met de treuren, dat was nog eens goed in. Terwijl, en heel eerlijk ben ik, sinds misschien wel jaren heb ik gewoon elke dag nog steeds een stuk verdriet in mijn ziel. Waar ik niet uitkom tot op dit moment. En waarin ik ook schreeuw en roep tot hem. En dat was eigenlijk naast me nodig. Maar deze jongen waar ik het over heb, die had dat ook. Elke dag. Elke keer als ik denk van moeilijk. En ik dacht, jullie in de vingers. Dat is niet een keer klaar. En dat zijn dus soms als vrienden ook tegenwoordig. Als hij komt, jongens, die rent het weer. Ik weet niet of jullie zo ook zo kennen. Misschien ben je zelfs ook zo. En toen op een dag stond hij voor me, stond hij te praten in de gemeente. Moeilijk. Ik weet niet wat er gebeurde, maar. Ik zei, hou je mond, zei ik. Pak hem beet. En begon te huilen. Zo hard. En hij begon ook te huilen. En ik haalde alleen maar door en hij ook. En naast me stonden mensen die. Want zoiets, dit is een gek, die gast. Maar dat dacht ik zelf ook, maar ja, dit was het. Wie weet wat er gebeurde, maar altijd klaar, kraan opgedroogd. En door. Een jaar later kwam ik nog zwaar of tegen. Stond ik naast zijn vrouw. Stond ik in de rij om hand te geven, doet hij. Ja, ik kom bij u. Oh, dus jij bent Jos. Dat is dan, ja, hoezo? Hij zei ja. Of toen zei hij, ja Jos, weet je nog dat moment toen de kerel, dat je me vastpakte en even houden met me. Hij zegt, dat heeft mij meer genezen dan 100 gesprekken met een psycholoog. Is dat nog iets wat de geest door ons heen kan doen? Om soms elkaar eens gewoon vast te pakken en te vertroosten. Maar het is ook best goed om te doen. Als laatste. Ja, dit is treurig. Zijn we weer bij hem. Namelijk, dat hele Bijbelgedeelte. Handelingen 3 is niet iets vergeestelijk om te vergeten, want dat is namelijk echt gebeurd als geschiedenis. Hij is genezen. Hij komt sterk naar voren. De werk die Jezus deed op aarde. dat hij door de discipelen werden voortgezet. En ook vandaag de dag zie je het nog steeds gebeuren. In Markus 16, vers 17 en 18 staat dat ook voor de gelovigen deze tekenen zullen volgen. Namelijk, ze zullen ook door de zieken de handen hebben en zullen genezen. Dat is wat ik vandaag rondom me heen zie, in mijn eigen leven zie gebeuren en ook van berichten van in het buitenland nog steeds zie gebeuren. Dus het is niet iets wat voorbij is of zo. Maar de discipelen hadden niks te geven. Want ze wisten dat ze zonder hem niks konden doen. Dat was wat Jezus hun geleerd heeft gezegd ook. Maar waarom die man gelast staat uiteindelijk een klein stukje verder in de tekst, namelijk Handelingen 3, vers 16. Ik heb het niet op de bier, maar dat is het. En zijn naam, Jezus' naam, heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, dat zie je ook in Efeze 2, vers 8. Het geloof is door hem. Heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Nou, dus het is het geloof door hem. Alles is door hem. Het is niet van onszelf als we genezen, of als we iemand genezen. Dus we kunnen wel ziek zijn in ons lichaam, maar is er maar één die ons kan genezen, dat is Jezus. En hij wil, ik kan het ook vandaag, dan dat door zijn volk, ik wil zijn discipelen doen. Betekent dat dan dat iedereen geneest? Nee. Dat zien we rondom ons heen. Mensen zijn ziek. Paulus liet zijn naam even kwijt, maar je leefde achter ziek. En er zijn zelfs mensen niet meer onder ons, die ook ziek zijn geweest. Maar ook voor gebeden is. Uiteindelijk is God soeverein. En dan gaat het ons aan in. Maar hij roept ons wel om te bidden, te geloven dat hij waarmacht is van zijn woord. En als dat niet gebeurt, dan kunnen we alleen maar overgeven. In de eerste plaats zegt hij in Jacobus 5, dat als er iemand ziek is, dat hij de oudste bij zich roept, moet vragen, om zieken zal doen. Vers 14, is er iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. En laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heer zal hem weer oprichten. En als zijn zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtreding en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Het krachtige gebed van haar vader brengt veel tot stand. Dat is het woord van God. Doe vandaag bedankt. Geloven nog mensen dat als discipelen, als volgelingen van hem iets te geven. Namelijk geloof in zijn naam. Hebben we nog geloof? Het is iets waar ik afgelopen week ook doorheen moest. Geloof ik dit nog wel? Want hoe is eigenlijk mijn geloof in God? Is het om elke dag door te brengen? Geloof ik dat hij leeft. En nog steeds in en door ons heen wil leven. Ik moest me soms ook bekeren met mijn ongeloof. Omdat ik te klein ben van hem. Hij kan veel meer doen dan we willen beseffen. Ook door ons zijn. Als we ongeloof leven, dan moeten we niet afvragen of iets krijgt, zeg ik ook eens 1. 7 van 9. Want dan ben je als een boot die op de is. Links en rechts. We krijgen niks. Gelooft u, wat ik al eerder zei, dat hij met zijn zoon ons ook van de andere hoofd heeft. En een andere reden kan zijn dat de ziekte is omdat de duivel iemand gebonden heeft. Die was 13, vers 10 tot 7, dat ik heb gelezen. Nu was 13. En hij, Jezus, gaf onderwijs op de Sabbat in een van de synagogen. En zie, er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. Weer iemand. 18 jaar lang. Die haar ziek maakte. En zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. Toen Jezus haar zag, liep hij haar bij zich en zei tegen haar: vrouw, u bent verlost van die ziekte. En hij legde haar de handen op. En ze werd onmiddellijk weer opgericht met de Heere God. Dat is het vanavond. Tijd geleden, een tijd geleden, met Johan hier stond. Dat we nog midden voor iemand. Dat we samen los mogen komen van het werk van Satan in zijn leven. De Heer bevrijdt nog steeds. Ik moet denken aan mijn buurman. Die in Delta zat. En waar ik niet goed mee ging. Die elke dag hoorde dat hij zichzelf verkant moest maken. Dat ik daar kwam. Ik zei, hoe is het? Hij zei, niet goed. Hij zegt, ik heb elke dag die gedachte. Ik word er gek van. Dus ik had hem meteen vergeten uitgelegd. Hij zegt, ja, dat geloof ik. Ik zei, ja, ik zeg geen grappen. Ik zeg, dat is serieus. Ik geloof dat hij dan echt dat Jezus voor je gestorven heeft. Ja. Ik zou het dan bidden. Geleden worden, maar hij heeft die stem nooit meer gehoord. En dat is mooi, dat is gaaf. Worstelt hij nog? Ja, ik zie nog steeds worstelen. Maar dan vraagt ze nog een keuze in je lichaam, of in je leven. Om je verder te wandelen naar zonde. Dat ook zonde kunnen. Ziekte werken. Om een leven gezin maken. De psycholoog die je niet hoort, dat je dat vrok brengt, bitterheid, dat dat dingen vast gaan zetten in je lichaam, je ziek kan maken. Hoe is dat bij u? Nou, hebben we iedereen vergeven in het leven? Omdat Jezus heeft ons allemaal vergeven, waarom zijn we dan nog iets koesteren naar iemand? Dat is toch niet nodig? Nou, wat uiteindelijk de reden is, ook is dat iemand ziek is, uiteindelijk gaat het om zijn naam, om zijn glorie. Om Jezus zelf. Dat hij verhoogd wordt. Die man die puppelde, danste in de tempel. En wat uiteindelijk gebeurt als het opgeroepen wordt en als iemand genezen is, dan zie je dat Petrus dat gelijk aangrijpt om ook bekering te krijgen. Weet je, iemand kan genezen. Maar als hij niet waar in als hij niet nog steeds. Als hij nog steeds kreupel blijft van hart, dan heeft hij niks aan zijn genezen, want volgens de Bijbel draait hij dan voor eeuwig vloeken. Hoe erg is dat? Maar dat Jezus ons nog steeds oproept om te bidden, dat zie je staat vast. De afsluiting vond ik wel echt heel gaaf. Met het verhaal van Annemarie, die in Zendelingen in Sulawesi zit, in Indonesië, die ik was aan het bidden. Ik zeg, Heer, ik wil eigenlijk een voorbeeld van genezing, van recent. Ik zeg, want ja, vroeger, daar praat iedereen over. En ik zei, amen. En ik zat achter mijn laptop voor te bereiden. Ik kreeg rechts onderin een berichtje, e-mail. De kamer is in de link. Annemarie genezen door gebed. Ik vond het echt fantastisch. Ik lees het voor, dan wil ik daarmee eindigen. Vervolgens zijn er twee mannen in de gemeente die ook hun verhaal willen vertellen. Van ziekte, hoe ze daar doorheen gaan, maar ook van gebed. Hoe daardoor een genezing is gekomen. Maar eerst Annemarie. Annemarie had lange last van moeheid en wegvallen. Na een volledige gezondheidscheck van de arts in Indonesië achter dat iets mis was met haar hart. Met zowel het hart-echo als de ECG bij de arts. In Indonesië dat de hartlijn scheef zat. Ook andere testen gaven afwijkende resultaten aan nader onderzoek was wenselijk. Aangezien de gezondheidszorg niet zo goed was in Indonesië, gingen ze voor advies naar Maleisië. Binnen 5 dagen kon ze daar geholpen worden. Maar vlak voordat ze wegging, bad ze met een moslimmeisje en hoorde ze een stem. Die zei, je taak is hier nog niet voor mij, Annemarie. Je krijgt nog tijd. En meteen ervaren ze een diepe rust. Hoewel veel mensen ongerust zijn, ervaart Annemarie Gods nabijheid. Ze nodigt de voorganger uit, Peter, en dan zijn vrouw. Er wordt van haar gebeten, ze begint te trillen, te zweten en ervaart sterk Gods genezende hand. En na 5 dagen komt Annemarie terecht in het ziekenhuis in Maleisië, ging ze naar de dokter. Voor uitgebreide checks, aangekomen in het ziekenhuis, wordt ze intensief onderzocht. Hij concludeert na het onderzoek dat er niets te zien is. Misschien wel. Hoewel de cardioloog in Indonesië hier nog duidelijk bewijs van had, ook andere testen zijn goed. Het enige wat ze vinden is een klein knikje in een vaartje. Maar dat wat ze eerst had, is hersteld. En dat is de God die we dienen. Dat is een God die ik mag kennen. En ik hoop dat u die ook mag kennen. En dat is een God die ons vandaag de dag wil lezen. We gaan nu twee verhalen horen. Twee Peters komen zo naar beneden. Peter Oost en Peter de Jonge. Kom maar naar beneden. Peter mag zichzelf, doe ik het al? Ja. Peter mag zichzelf zijn verhaal vertellen. Maar ik voel het bij jou zo.
Zoals jij een telefoontje kreeg van ja, dan stond jij vorige week ineens voor mijn neus. Ja, dat is niet wel een vraag, maar ik heb je nodig, want ik ga zondag spreken over verwachting en genezing. Nou, toen dacht ik bij mezelf. Dan moet je niet bij mij zijn, want ik ben wel 18 jaar ervaringsdeskundige, maar ik weet nog steeds niet hoe het zit. Ik ben wel niet genezen. Dus als u het weet, dan mag ik het zeggen. Maar wat ik wel weet, is dat Christus nu ons de kracht geeft om te leven. En hoop te geven voor de toekomst. Dat staat in Colossenzen 3. Het gaat niet meer om de hier en nu. Het gaat niet om of je het goed hebt, of je het goed hebt met je boompje, huisje, beestje. Het gaat niet om de genezing. Ja, waarom ben je nog wel steeds ziek? Ik krijg altijd klant. Waarom zou ik niet ziek zijn geworden? Iedereen kan toch ziek worden? Ik heb geen uitzonderingspositie. Het gaat er niet om of je niet of wel geweest. Het gaat erom of wij onze gedachten op hem, op de hemel willen richten. Dan ga je leven vanuit Gods voet. Dan ga je het leven zien vanuit Gods standpunt. Wij gaan dan ons kijk op het leven veranderen. Dus laten we ons niet te veel hechten aan deze wereld en alles wat erbij hoort. We zijn niet bedoeld voor hier. We zijn onderweg naar het echte leven. Daar is geen ziekte, daar is geen pijn, daar is geen verdriet. Daar gaan we echt leven. Dus mijn motto is ook altijd, het komt goed.
Gezelschap te staan. maar vele van jullie kennen hem ongetwijfeld wel. Ik ben getrouwd met Annemiek. Ik heb twee kinderen, Christel en Manuel. En Manuel was anderhalf jaar geleden behoorlijk ziek. Hij had kinderreuma. En ja, dat trof mij en trof eigenlijk onze gezin behoorlijk. Ik wist niet zo goed wat ik ermee aan moest, maar ik had het idee dat het ja, dat we misschien wel met voeding konden doen om hem te genezen. Ik ben toen bij een zuster hier in de gemeente geweest. Hebben we daarover gesproken en kwam onder andere ook naar voren dat Manuel, ja, die had 5 dagen in de week elke keer nachtmerries. En voor ons was dat eigenlijk wel inmiddels een gewoonte geworden, maar het werd eigenlijk elke keer erg. De zuster gaf ook al aan van, ja, dat is eigenlijk niet gewoon. Nou, doordat wij dat al de hele tijd mee hadden gemaakt, voelden we dat wel gewoon. Ik wandel ook vaak met regelmatig met een Uber hier in onze gemeente. En ik legde het aan hem voor. En hij gaf ook eigenlijk aan van, nou, dit klopt eigenlijk niet. Ik zei, ja. Nou ja, hij zegt, ik kan wel eens een keer een droom hebben, maar ja, zoveel nachtmerries, dat is niet gewoon. En ik kreeg hem eigenlijk ook nooit wakker. Ik liep dan uiteindelijk na 15 minuten richting badkamer om een koude washandje te pakken en in zijn gezicht te doen, zodat hij wel direct wakker was. De volgende ochtend vroeg ik altijd, heb je lekker geslapen? Ja, ik was wel lekker geslapen. Heb je nog een nachtmerrie gehad of een droom? Nee, ik heb, hij had niks. Dus mij werd geadviseerd om, als hij nog een keer een nachtmerrie had, om ja, de nachtmerrie te bestraffen in Jezus Christus' naam. Ja, ik vroeg hoe dat dan in zijn werk ging, dat is uitgelegd. En vervolgens, de eerste op de keer dat hij een nachtmerrie had, liep ik met hem eigenlijk al de trap af. En ik had zoiets van, ja, dan moet ik dat toch maar doen in Jezus Christus' naam, die nachtmerrie bestraffen. Terwijl ik dat deed, werd hij in één keer wakker en keek me gewoon met normale ogen zeg maar aan. En ja, hoefde ik eigenlijk al niet meer naar de badkamer. Dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder. Dus ik heb het de volgende dag voorgelegd aan degene waar ik altijd een rondje mee loop. En hij zegt, ja, zo, dat dacht ik al, dat zei ik al. En ja, ik had een klein beetje mijn twijfels. Ik had zoiets, ja, misschien is het wel gewoon mijn stemverheffing. Of kan ik niet gewoon, ik had misschien net zo kunnen zeggen in de naam van Pietje Beuk. Hij zegt, dat zou je kunnen doen, maar dit werkt. Dus waarom zou je de andere dan doen? Ik zeg, ja, dat is ook waar. Hij heeft het vervolgens nog één één keer één nachtmerrie gehad, toen heb ik het weer aangegeven en daarbij was eigenlijk het onderwerp nachtmerries voor ons over, wat ik zie als een, ook als een genezing van God. Zijn reuma werd wel elke keer erger en Manuel liep inmiddels al met krukken. Omdat hij anders gewoon eigenlijk, hij kon niet lopen. En als hij zoveel zwakker werd, moest ik hem de trap afdragen om naar beneden te komen. Want hij kon niet zelf meer naar beneden komen. Dus het was iedere ochtend, tik hem niet aan, bak ik wil naar beneden. Nou, dan breng ik hem netjes naar beneden. Er werd mij toen ook geadviseerd van, ja, Peter. Je zou die zere plekken ook kunnen bestraffen. En ik had zoiets van, ja, wat is dit nou? Hoe gaat dat in zijn werk? En dat werd me uitgelegd. Ik had zoiets van, ja, dat ga ik niet doen als die wakker is. Ik doe het wel als hij slaapt. Voordat we dat gedaan hadden, is er ook nog bij ons ziekenhalting, hebben we aangevraagd. Zijn Johan en ik bij ons geweest voor ziekenhalting. En dat was ook heel mooi. Johan belde me de volgende op voor verwachting en punt. En ja, het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Oh ja, Johan. Ik heb toen later s'avonds voor hem gebeden. Ik heb mijn hand op zijn zere enkel, schouder, waar het overal zat, gelegd. Heb de zere plekken bestraft in Jezus Christus naam. Manuel wordt de volgende dag wakker en hij loopt dezelfde trap af. En hij heeft zijn krukken niet meer aangeraakt. Ja, dat waren voor mij toch eigenlijk wel twee hele bijzondere momenten waarvan ik van mening ben, Jezus leeft. Jezus leeft nog steeds, ook vandaag de dag.
Mensen waar ze naar maar simpele mensen. Daar hebben we helemaal niks van onszelf. We hebben alles van Jezus.